Flevoland met het regionieuws.
Oekraïners vallen winkeliers en bezoekers in het stadscentrum van Almere lastig. Ook zouden ze betrokken zijn bij diefstallen, zegt de VVD van Almere. Fractievoorzitter Leslie van Hiltzen.
Het gaat om een kleine groep mensen uit Oekraïne die mensen lastigvalt, ondernemers lastigvalt, maar veel ook diefstallen. Zelfs meerdere keren op een dag. En daar hebben ondernemers gewoon ontzettend veel last van.
Volgens de VVD komt de overlast voort uit afwijkend gedrag, vaak als gevolg van verslaving of psychische problemen. Flevo Ziekenhuis in Almere hield vorig jaar 2,4 miljoen euro over, blijkt uit het jaarverslag. Het ziekenhuis rekende eerst nog op een verlies van 1,2 miljoen euro, maar dankzij verschillende maatregelen werd 2024 toch nog met een plus afgesloten. Chipleverancier ASM International uit Almere heeft de afgelopen kwartaal 10% slechter gedraaid dan in het eerste kwartaal. ASM hier leverde toch nog voor 7,4 miljoen euro aan spullen, vooral aan China. Meer nieuws vind je op de website omroepflevoland.nl en op de app, natuurlijk, die je gratis kunt downloaden voor allebei de soorten telefoon. Het weer met Diana Wooij. Goedemorgen, Diana.
Goedemorgen.
Nou, ik begin zonder buien. En jij en ik en wij allemaal beginnen zonder buien.
Jazeker,
dat is inderdaad wel even lekker.
Het is inderdaad droog op het moment. De zon komt zo nu en dan tevoorschijn. Met name boven Almere en Zeewolde. Maar er zijn ook wolken. En die buien die zijn er wel, hoor.
Oh.
Maar niet zulke zware meer als gisteren. Als ik nu naar de regenraden kijk, net ten zuiden van onze provincie. En ook vlak voor de kust. En die buien komen geleidelijk aan onze kant op. Maar dat duurt nog wel eventjes, hoor. Dus de komende uren is het droog in onze provincie. En dat bij een temperatuur van zo'n 16 graden. De wind die waait zwak vanuit westelijke richtingen zal in de loop van de dag gaan aantrekken en draaien naar het noordwesten. En dan krijgen we in de loop van de dag te maken met verspreid over de provincie een paar buien. Ik denk dat niet overal een bui overtrekt. Sommige plaatsen kan het droog blijven. En de temperatuur stijgt naar zo'n 22 graden. Dat is ongeveer de normale waarde voor de tijd van het jaar. Vanavond verwacht ik dat de meeste buien zijn vertrokken. Vannacht is dat ook het geval. Dan blijft het gewoon droog. Daalt de temperatuur net als afgelopen nacht naar zo'n 15 graden. En morgen beginnen we best wel aardig met geregeld zonneschijn. In het loop van de dag van het noorden uit opnieuw een paar buien verspreid over de provincie. En de temperaturen zijn vergelijkbaar met vandaag. Nou, als de zon wat langer schijnt, misschien een graadje hoger. De wind komt vanuit het noordwesten, is matig, windkracht 3 tot 4. En daarna krijgen we 2 droge dagen voor de vrijdag en de zaterdag. Geregeld zonneschijn en ook wel wat wolken, hoor. En temperaturen zo'n 23 graden. Dus ja, het valt allemaal wat mee.
Dat is lekker. En een goede timing weer, hè? Vrijdag, zaterdag. Prima.
Ja, lekker. Droog,
leuke berichten voor de vakantiegangers. Ja. Dankjewel, Diana.
Goedemorgen. Flevoland is wakker.
Goedemorgen, welkom op deze woensdag de 23e juli. Zometeen in het nieuws, ondernemers in het stadscentrum van Almere. Die worden geteisterd door een groep Oekraïners, dat zegt de VVD. En wij praten er zo over met de fractievoorzitter.
Ja, in het nieuws van gisteren hadden we, weet je dat nog, dat nieuwe café op Urk, waar ze alleen maar koffie schenken en geen alcohol en aandacht hebben voor elkaar.
Ja.
Hebben we een heel lief briefje over gekregen vanuit Spanje.
Ja, ik zag het, ja. Nou ja, een briefje, een mail hebben
een
we
mail,
gekregen.
Een
ja.
Mail, ja. En die zegt, zouden we ook in Spanje moeten hebben, want alleen met de zon, zee en strand red je het niet in het leven.
Nou, je komt er heel eind, hoor.
Ja. Helemaal goed. Dat schrijft Lieuwe. Bedankt voor je e-mail aan rtv@omroepflevoland.nl. Verder in het nieuws van vandaag, want daar zijn we voor natuurlijk. Dan een portret van de 28-jarige Caro uit Lelystad. Die begon als weekendhulp bij de Jusk en stuurt nu het team aan van een van de grootste vestigingen van dat concern in Almere. Die gaat vandaag open.
Ondernemers in het stadscentrum van Almere worden geteisterd door een groep Oekraïners. Die zorgt volgens de VVD voor heel veel overlast. De Oekraïners verblijven in een opvangplek aan het Schipperplein. Het
gaat om mensen met verslavings- en psychische problemen. Je hoort daarover fractievoorzitter Leslie van Hiltzen van de VVD.
Het gaat om een kleine groep mensen uit Oekraïne die mensen lastigvalt, ondernemers lastigvalt, maar veel ook diefstallen. Zelfs meerdere keren op een dag. En daar hebben ondernemers gewoon ontzettend veel last van. Omdat de rompslomp die daarna komt, zoals een aangifte doen, de politie inschakelen en bellen. Dat kost een ondernemer gewoon ontzettend veel tijd. Nog los van de overlast die het veroorzaakt in winkels.
Eigenaresse van supermarkt Spar, Sabine Groen, zegt bijna dagelijks last te hebben van de groep. In totaal heeft zij 24 camera's binnen en buiten haar winkel hangen om de Oekraïners in de gaten te houden. Groen zegt dat het om dezelfde groep gaat.
Wij houden ze ook aan voor diefstal. En dan komt ook de politie. Dan krijgen we ook een ID, dan weten we ook waar ze zitten. En dan zien we dat ze voornamelijk verblijven op het Schipperplein.
Aan de hand van camerabeelden heeft Groen verschillende mappen met namen en foto's gemaakt van de groepsleden.
Wij hebben inderdaad een boevenmap en daar staan alle foto's in. Met of we ze wel of niet gepakt hebben, wat ze gedaan hebben, hoeveel ze gepakt hebben. En daar kunnen we altijd in terugkijken. En dat helpt ons om ze te herkennen. En ook voor de medewerkers om af en toe erin te bladeren. En daarbij houden we iedereen ook gewoon scherp.
Heeft u ook aangiftes gedaan?
Ik doe altijd aangifte van elke diefstal.
En toch, helpt dat niet?
Het helpt een beetje, maar voor mijn gevoel zitten ze dan even vast en daarna komen ze weer vrij.
De groep Oekraïners om wie het gaat wordt sinds januari vorig jaar door de gemeente aan het Schipperplein opgevangen. Daar krijgen ze begeleiding van een zorgorganisatie. De bedoeling is dat deze groep uiteindelijk terugkeert naar een reguliere opvang.
Ja, hoe verder. Het blijft een onderwerp van discussie. En altijd. En we moeten altijd scherp blijven. Ook met al onze medewerkers. En ik hoop eigenlijk dat de opvang in de stad zo snel mogelijk wordt weggeplaatst uit de stad. Dat is ook het plan van de gemeente. Zodat de overlast minder wordt.
VVD-fractievoorzitter Leslie van Hilte wil het probleem bespreken in de gemeenteraad. Maar ze denkt ook al een oplossing te hebben.
Nou, we hebben in Almere buiten een soortgelijk probleem gehad. Daar was ook een opvang voor statushouders en asielzoekers die ook overlast veroorzaakten. En daar hebben ze een particuliere beveiliger ingezet. Die eigenlijk als aanspreekpunt was voor de ondernemers. Waar ze naar konden bellen op het moment dat er een voorval was in de winkel. En eigenlijk dat hele proces voor hun overnam. Van het incident begeleiden tot aan de aangifte doen bij de politie. En dat is eigenlijk een pilot die ontzettend goed geholpen heeft. Want het zorgt er niet alleen voor dat de ondernemers geholpen worden, maar de pakkans voor mensen die diefstallen plegen, die wordt ook gewoon vergroot. Waardoor het ook minder aantrekkelijk is om daar nog verder op rooftocht te gaan.
En dat was Leslie van Hilton. Ze is fractievoorzitter van de VVD Almere. Het is een bijzondere dag voor de 28-jarige Caro Sidikowski uit Lelystad. In winkelcentrum Doemeren in Almere opent een van de grootste vestigingen in Nederland van de woonwinkelketen Jusk.
Ja, Caro begon daar ooit met een weekendbaantje. Nu gaat hij leiding geven aan het team in Almere.
Echt een fantastisch gevoel. We hebben in het afgelopen 6 weken hebben hartstikke hard gewerkt om naar het resultaat van vandaag toe te werken.
Caro Sidikowski is trots op zijn team. Jusk is al sinds 2009 gevestigd op de woonboulevard van Almere, maar is nu enkele tientallen meters verhuisd naar de plek waar voorheen BCC en Stella te vinden waren. Met veel meer ruimte. 1800 vierkante meter.
We zijn echt de punchers aan het afwerken op dit moment. Zorgen dat alle vakken gevuld zijn voor alle klanten. De laatste meubels in de schappen staan. En dat alles in ieder geval goed oogt voor de klant.
Pionieren was het voor oprichter Lars Larsen, die in 1979 zijn eerste winkel in Denemarken opende. Nu zijn er wereldwijd ruim 3500 winkels in 50 landen. Wat Flevoland betreft heeft Caro veel te danken aan het bedrijf.
In 2014 ben ik begonnen binnen het bedrijf Jusk in Lelystad. En ik zocht een weekendbaantje op dat moment. En toen dacht ik van, hey, Jusk, staat de factuur open, ik ga even langs. Uiteindelijk ben ik blijven plakken. Heb ik mijn stages afgerond binnen het bedrijf. En toen heb ik eigenlijk vanaf het begin tot aan de dag van vandaag heb ik iedere trede wel gezien binnen het bedrijf. Ik heb mezelf omhoog gewerkt. Ik heb hard gewerkt om op de plek te staan waar ik nu sta. Maximale gegeven. En tot op de dag van vandaag ben ik stallmanager Jusk Almere.
En dan nog even die naam.
Caro Sidikowski.
Een Poolse naam.
Ja, ik kom oorspronkelijk uit Polen. En ik ben daar ook geboren. En toen ik een jaar of 5,5 was, toen ben ik naar Nederland toegekomen met mijn moeder. Dus weinig meegekregen vanuit Polen zelf. Dus we zijn in Nederland opgegroeid.
En nu dus store manager van inmiddels een van de grootste vestigingen van Nederland.
Het is een hele grote eer om in deze winkel in ieder geval te mogen staan. Ik ben al 5 jaar bedrijfsleider in de huidige winkel in Almere. En voor mij is het echt een hele grote eer. En ik heb er heel lang naar uitgekeken om eindelijk te kunnen gaan verbouwen. En dat is echt een Scandinavische look waar we echt naar uit hebben gekeken. Ze hebben een hele mooie winkel erbij gekregen.
Caro Sidikowski en een bijdrage van verslaggever Roger Dankerla.
De berichten van buiten Flevoland.
Natuurbeschermingsorganisaties maken zich zorgen over goudvissen. Want mensen dumpen die steeds vaker in beken of vijvertjes. Ja, dat is niet de bedoeling, want de goudvis komt oorspronkelijk uit China En is een dier dat hier dus niet thuis hoort. Onder meer salamanders hebben last van die goudvissen, zegt deze onderzoeker tegen Hart van Nederland.
Ze eten de eitjes op, ze eten de larven van die salamanders op. Ze vreten ook vaak planten op, woelen de bodem om. Dus dat ecosysteempje wordt gesloopt. Omdat ook zo'n goudvis, zeker als je er een paar in zo'n poeltje hebt, dat worden er snel duizenden. En je krijgt ze er bijna niet meer uit.
Heb je wel eens een goudvis gehad?
Ja.
Oh, wat heb je ermee gedaan? Door de pleeg gespoeld?
Ja.
Nee. Ja. Heb je dat echt gedaan?
Volgens mij wel. Of hij ging dood, ik weet het niet meer.
Oh, dat kan niet hoor, Leo.
Want?
Nee, nou, dat is ook het advies voor mensen die van hun goudvis af willen.
Ja, nou, geef hem één is, begin er niet aan.
Nou ja, maar goed, als je hem al hebt, dan is dat te laat, dat advies. Ja. Geef hem aan iemand met een vijver in de tuin.
Oké. Okay.
Dat kan natuurlijk. Dan moet je dus geen salamanders weer hebben in die vijf. Maar oké.
Okay. Ik heb hem door.
Je kunt hem ook aanbieden op Marktplaats. Ik denk niet dat je daar heel veel reactie op krijgt. Maar goed, niet geschoten enzovoort.
Ja.
Of breng hem naar een, ja dat bestaat, wist ik ook niet, een vissenasiel.
Oké.
Okay. Dus niet meer door de wc.
Nee, en dan hebben we het hier dus over de dieren die dus hier niet thuis horen. Ik stond gisteren in de vijver bij ons in de wijk.
Ja.
Stond
je daarin?
Ja, er was en droog. Dus
met je blote voet of had je wel van die lieslaars aangedaan?
Nee, gewoon een laars.
Oh, gewoon een laars.
Er veel water meer.
Oh.
Ik was er met de zeis bezig en er was te veel riet komen te staan. En er was iemand pas aan het onderzoeken naar een plantje dat op de bodem en waar vorig jaar ook al veel van was. Dat hebben we door de scanner gehaald met zo'n app op de telefoon. En dat bleek een Nieuw-Zeelands plantje te zijn.
Oh, wat leuk.
Nee, dat is helemaal niet leuk.
Oh, sorry.
Nee, want dat kan dus ook...
Oh, dat hoort hier ook weer niet thuis natuurlijk.
Invasieve exoot worden.
Hel, dat invasieve gedoe.
Iets anders.
Hebben we nog meer invasieve zaken?
Nee, we gaan naar Utrecht. Daar was gisteravond een grote politieactie. En die heeft tot na middernacht geduurd. Er stond een auto geparkeerd met explosief materiaal, waardoor twee flats ontruimd werden. Het had ook gevolgen voor het verkeer dat via de wijkkanalen eiland Utrecht in wilde. Dat zag deze NOS-verslaggever.
Om deze rotonde, ja, daar staan allemaal auto's van politie, brandweer, ook ambulances. Verder loopt hier ook een tramrail. Ja, daar kunnen dus geen trams overheen. En hier achter mij zijn twee flats ontruimd. Eentje helemaal en de ander voor een deel, uit voorzorg. En bij elkaar gaat het om 240 bewoners.
Het is nog niet duidelijk van wie die auto met explosieven is.
Nee, diegene zal zich niet heel spontaan melden,
hallo,
denk ik.
Daar ben ik.
Ja. Nee. Veel verdrietige reacties op het overlijden van Ozzy Osbourne. De Britse zanger leed aan Parkinson en stierf gisteren op 76-jarige leeftijd.
Maar die heeft nog maar net een afscheidsconcert gegeven.
Ja, zeker. Dat was zo'n 2 weken geleden, ja. Volgens mij. De zanger was een pionier voor wat later de metal scene zou worden. In deze platenzaak in Texas kochten fans als eerbetoon een plaat van Black Sabbath, zijn band.
It's certainly sad. I mean, he's beloved. We all love him. He's a true legend. It's sad. It's a loss.
Since I was in high school, I really loved his music and got into him. And, you know, and yeah, it was really sad.
Medeoprichter Tony Iommi van Black Sabbath die zegt dat de bandleden een broer hebben verloren. Queen-gitarist Brian May zal Osbournes unieke aanwezigheid missen, schrijft hij. En zanger Elton John noemt Ozzy Osbourne een ware vriend. Nou, dat waren wat zaken van Buiten Flevoland. De houtripdijk tussen Lelystad en Enkhuizen bestaat 50 jaar en in deze zomerserie deze week het bijzondere verhaal achter de dijk, de sluizen en de Markerwaardpolder die er nooit kwam.
Vandaag praten we met de man die erbij was toen op 4 september 1975 de dijk werd gedicht.
Vandaag het verhaal van de nu 88-jarige Herman Groen. Als jonge man groeide hij op in Limburg en belandde op zijn 15e in de mijn. Na ruim 23 jaar ondergronds te hebben gewerkt, moest hij noodgedwongen stoppen, omdat de mijnen werden gesloten.
Kom naar binnen.
Dag meneer Groen.
Goedendag.
Hallo.
Op een gegeven moment moesten we omscholen. En toen heb ik een cursus ATS-weg en waterbouw gevolgd. En toen moesten we stage lopen. En toen ben ik een paar jaar, zijn we 3 maanden op stage geweest, waaronder ook 3 maanden op de dijk. En ja, we vonden het, was met meerdere collega's, dus we vonden het heel interessant werk en leuk. We hebben er veel van opgestoken en naderhand ben ik calculator geworden. En daar heb ik toch een aantal dingen die daar gebeurd zijn op de dijk, die heb ik kunnen gebruiken bij het calculeren van andere werken.
Herman woonde ten tijde van zijn stage bij een hospita in Enkhuizen.
Op 4 september 1975, de dag dat de Houtripdijk gedicht zou worden, was Herman vrij, maar werd gebeld door de collega's van de graafploeg. Of hij bij het moment wilde zijn. Herman werd met een boot opgehaald en naar het punt gevaren waar het die dag zou gaan gebeuren.
Toen die laatste hap prut het water inging,
ja,
en de dijk echt dicht was, wat weet u nog van dat moment?
Ja. Een hoop water wat circuleerde, wat het zand dus ingespoeld was. Ja.
Ik heb hier een paar foto's. Misschien moeten we daar even naar kijken. Want dat zijn de foto's van het moment.
Van het sluitgat.
Ja, dus kijk ze er maar eens even naar.
Ja, zoiets. Ja. Toen waren ze nog gedeeltelijk aan het spuiten ook. Ja, dat klopt, dat zie ik nou. En met kranen aan het werken om dat laatste gedeelte dicht te krijgen, zeg maar. En als het boven de waterspiegel was, ja, dan was het gat, hè, dan was het dicht. Veel stroming was er niet in die tijd, hè.
Waar stond u?
Aan de kant van Lelystad uit dus. En we zijn naar Lelystad gekomen. En er was dus al een stuk dijk wat daar aan lag. Ja. En daar hebben wij gestaan.
Dus u staat hier net buiten beeld?
Dat denk ik wel, ja.
Ja. En als u dit nou ziet, hè, komt het gevoel dan weer een beetje terug?
Jazeker. Jazeker. Met die kranen en die spuiterijen. Dus. Ik heb het echt fantastisch werken gevonden, eerlijk gezegd. Ook die andere werkzaamheden, dit is dan vooral het spuitwerk. Maar kraakstukken vlechten en het storten van de stenen, zeg maar. Dat was voor mij helemaal nieuw. Dat kon ik niet, dus vanuit het zuiden had je geen dijk.
Zwaar werk was dat, hoor. Morgen dan gaat verslaggever Patrick van Heesek op pad met een medewerker van Rijkswaterstaat om het sluizencomplex te bekijken. Ja, dan komt hij op plekken die normaal alleen voor medewerkers toegankelijk zijn.
Wat hebben we gisteravond?
Gaan we naar de zaken gisteravond op radio en tv. In Nieuwsuur aandacht voor de haven van Rotterdam die in zwaar weer zit. In 15 jaar tijd heeft de haven niet zo weinig goederen verwerkt als het afgelopen half jaar. Onder meer de overslag van kolen, ijzererts en schroot nam af. Haventopman Boudewijn Simons vertelde dat dit vooral te maken heeft met het huidige economische klimaat.
We zien uiteindelijk dat de economie in Noordwest-Europa het best moeilijk heeft. Dat zien we door een lagere staalproductie in Duitsland. Dat zien we door de export van meer lege containers. Dus er zijn echt wel een aantal tekenen, minder bouwmaterialen wat we ingevoerd hebben. Dus we zien echt wel een aantal tekenen dat het economisch zwaardere tijden zijn.
Ook merkt de haven dat industriële bedrijven, zoals chemieproducenten, uit Europa vertrekken.
Zo'n 20 jaar geleden produceerden we in Europa ongeveer 28% van alle chemie in de wereld. Op dit moment is dat nog 13%. En dat betekent dat we steeds meer afhankelijk zijn van spullen die van buiten komen. U moet dan denken aan grondstoffen voor medicijnen, voor isolatiemateriaal, voor windmolens. Nou, die basischemie, die basisgrondstoffen, die maken we steeds minder in Europa. En ook de afgelopen tijd zijn daar bedrijven in de Rotterdamse haven zijn gesloten die dat produceren.
The Prince of Darkness is niet meer. Dat was de bijnaam van de zanger Ozzy Osbourne. Hij overleed gisteravond op 76-jarige leeftijd. King DJ Bjorn van Ewijk noemde hem in Langs de Lijn en Omstreken de grondlegger van de metalmuziek.
Hij stipt zelf al een beetje aan. Het is gewoon de godfather van de metal, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Voor gedeeltelijk eigenlijk ook gewoon wel met Black Sabbath. Maar het is wel een feit dat zonder Ozzy was er geen Black Sabbath geweest. Zonder Black Sabbath was er zeker geen metalmuziek geweest. Tenminste niet zoals dat destijds gemaakt werd.
En dat ze de grondleggers werden van deze nieuwe muzieksoort was min of meer toevallig.
Ze ze zijn ooit begonnen als een bluesrockband. En op een gegeven moment waren ze een beetje zoeken naar wat willen we nu. Nou, daar kwam Geezer Butler, de bassist, die kwam op een gegeven moment in aanraking met horrorfilms. En die dacht, daar moeten we iets mee gaan doen. Want mensen horen graag angst aangejaagd, zeg maar. En daar kwam hun eerste plaat uit voort. Die kwam uit op vrijdag de 13e destijds. Ja. En die starten met een soort van klokkengelui, onweer, regen, dat soort dingen. Dat is echt een beetje het begin geweest daarin.
Vlodder krijgt een spin-off. De tv-serie over de asociale familie speelt zich af in de verzonnen wijk Zonnedaal. De opnames zijn gemaakt in de bestaande villawijk Kollenberg in Sittard.
Niet meer in Almere. Dat was het eerst, hè?
Nee, het is Sittard. Daar was het grootste deel toch wel. Ook de nieuwe serie wordt net als bijna 40 jaar geleden in die wijk gefilmd. En daar is de buurt heel blij mee, vertelde bewoner Hans Bekkers in Met het oog op morgen.
Nou, we zijn daar ontzettend trots op, omdat Vlodder, dat is een stukje Nederlandse filmhistorie. Dat heeft indruk gemaakt op zoveel mensen. En 40 jaar na dato komen nog steeds mensen door de wijk op zoek naar het huis van Vlodder en de plekken waar de film opgenomen is.
Ja, nou, dat huis dat staat daar helemaal niet, hè, waar die familie Vlodder woonde.
Oh?
Tegenvallen
als je gaat kijken daar.
Wat zeg je?
Tegenvallen als je
gaat kijken. Ja, er zijn ook mensen die dan bellen dan aan, waar staat dat huis? En dan moeten mensen zeggen, dat staat hier helemaal niet.
Dus,
Ja. Maar er zijn nog wel genoeg andere herkenningspunten in de wijk, weet Bekkers.
Wat je ziet is de plekken waar de achtervolgingsscènes opgenomen zijn, waar Johnny Vlodder naar zijn vriendin Jolanda gaat, diverse huizen. Die een rol spelen in de film. En natuurlijk ook een bekend stukje. Dat is bijna voor de woning van Laurent. Is waar het bord staat: Welkom in Zonnedaal.
En dat was gisteravond op Radio en TV.
Jongen, wat een avond.
Komende zaterdag op TV. Het vervolg van het Lelystadse muziekfestival Jordaan in de Polder. Het Nederlandse lied. Met dit weekeinde onder andere Jeffrey Tanis, Peter Beense en Gerard Joling. Heb je dit muziekfeestje gemist of wil je het nog een keer meemaken? Komende zaterdag bij Omroep Flevoland op TV.